Kijk nu toch, de hele wereld gaat hem achterna. Valt helemaal uit de hand. Iedereen gaat achter Jezus aan. Ja, zo stonden ze daar boos aan de kant van de weg. Terwijl de schare zong: Hosanna! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël. De hele wereld achter Jezus. Nou, het leek inderdaad net zo. De straten waren vol. Duizenden mensen. Ze roemen Jezus. Hartelijk welkom voor onze zaligmaker in Jeruzalem. Begeleid als Israëls grote koning. Uit alle delen van waren de mensen toegestroomd en allen vergaarden ze zich om de Zoon van God. Het leek inderdaad wel een beetje, als je niet beter wist, dat ze de hele wereld achter Jezus aankwam. Er zou trouwens niets mis mee geweest zijn. Is het eigenlijk niet het beste wat er is? De hele wereld achter Jezus. Is Jezus minder waard? Zou de wereld er niet beter van worden? Jezus is toch de koning der wereld. En toch zou het heel anders gaan dan al die duizenden meenden. Maar het is wel de bedoeling. En dat de hele wereld inderdaad eens achter Jezus aan zou gaan, wordt nog eens uitdrukkelijk onderstreept. Want niet alleen Joden volgen Jezus, ook Grieken wilden Jezus wel zien. Ook Grieken achter Jezus aan. Nog maar net in Jeruzalem aangekomen, komen Andreas en Filippus naar Jezus toe met deze vraag: Heren, er zijn Grieken, heidenen van het einde van de wereld gekomen en zij willen u wel zien. Ook de heidenen vragen naar Jezus. Terecht, terecht, Jezus ook voor de heidenen, de hele wereld achter Jezus. Ja, dat is de bedoeling. En dat is ook in onze tijd nog de bedoeling. Heel Rotterdam achter Jezus. Alle nationaliteiten, alle spraken, alle kleuren achter Jezus. En die klacht van de fariseeën, die ergernis waarover ze murmelen onder elkaar, de hele wereld gaat hem na. Dat is de glorie van onze zaligmaker. De heerlijkheid des Heren door Jezus Christus. En als de vraag komt, reageert Jezus meteen. Maar hij zegt heel iets anders dan zij verwacht zullen hebben. Hij zegt ook heel iets anders dan wij van hem verwacht zouden hebben. In plaats dat hij zegt: hartelijk welkom, waar zijn ze? Of dat hij misschien zegt: ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Zegt hij: nu is het uur gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Maar het gaat in die verheerlijking wel anders dan de mensen meenden. Het gaat ook anders dan de discipelen dachten. Verheerlijking van de Zoon van God gaat door de ondergang heen. Verheerlijking van de Zoon van God zal niet bestaan zonder de duisternis. En dan, jongens en meisjes, vertelt de Heer Jezus een hele korte gelijkenis. Om uit te leggen wat hij bedoelt. De Grieken achter mij aan, de wereld achter mij aan, iedereen achter mij, ik van de wereld van mij, jawel. Maar er zit wel wat tussen. De Heer Jezus zegt, neem zo'n graankorreltje. Zo'n heel klein graankorreltje. Als je er een heleboel van hebt, kun je er meel van maken en brood van bakken. Maar eigenlijk is het vanuit die tarweplant niet de bedoeling dat al die korrels brood worden. Want die korrels, dat zijn zaadjes. Die korrels, die staan garant voor het voortbestaan van de plant. Er moet nieuw leven komen. Er moet vermenigvuldiging komen van die planten. Zo'n korreltje moet je in de aarde werpen. Die moet gezaaid worden. Zodat er een nieuw plantje uitgroeit. Maar als je die korrel zuinig bewaart. Dat je zegt, kijk, dat is nou mooi, zo'n korrel, die is nou gegroeid. Daar zit nieuw leven in. Daar zit een kracht in die wij mensen niet begrijpen. Ik bewaar die in een glazen potje en ik zet die veilig in een droge kast. Ja, dan gebeurt er niks. Moet je maar eens uitproberen. Dan blijft dat harde korreltje een hard korreltje. De tarwekorrel verandert niet. Archeologen hebben dat eens ontdekt. Toen ze bezig waren om de piramide van Egypte te verkennen. En toen ze daar al die schatten tegenkwamen. Kwamen ze daar ook een kruik tegen met graan erin meegegeven. In hun duistere visie aan de farao. Die dan in zijn volgende leven er wellicht wat aan had. Maar zo had de farao er niets aan. 4000 jaar had die vaas daar gestaan. En na 4000 jaar zit het graan er nog onveranderd in. Er is niets mee gebeurd. Het lijkt wel dood. Geen vrucht. Geen vermenigvuldiging. Nee, zo kan een tarwekorrel niks. Een tarwekorrel moet in de grond, een tarwekorrel moet in het vocht, een tarwekorrel moet de broeiende zon in de nog warme aarde van de herfst voelen. Zo'n tarwekorrel moet verrotten. Die harde bast, die moet eraf rotten. Die tarwekorrel, zegt Jezus, die moet sterven, want als die een poosje daar in de aarde ligt en je zou graven, dan vond je die tarwekorrel niet meer terug, die was weg. Moet je ook niet doen, maar hij is dood. Maar als die zo verrot en verdwijnt in de aarde, als die begraven is, kijk, zegt Jezus, dan gebeurt er een wonder. Dan gebeurt er iets wat mensen eigenlijk niet goed kunnen begrijpen. Er gaat iets groeien. Eerst is het nog eigenlijk onzichtbaar. Maar dan komt er een worteltje aan en dan een heel klein stengeltje. En na een paar dagen, als je goed kijkt, dan kun je blaadjes zien en dan is in de herfst de gezaaide akker ineens groen. En na de winter gaan de planten groeien. En schiet er een aar in. Een volle aar met soms wel 100 nieuwe korrels. Er waren van die oude tarwekorrels uit de piramide waar ze dat nog mee gedaan hebben. En jawel, na 4000 jaar komen ze nog tot leven. Overigens een gelijkenis op zich. Dat je het woord kan verkondigen en je zegt voor niks geweest. Maar na vele jaren kan er nog ontkieming komen. Maar Jezus bedoelt met die tarwekorrel zichzelf. Kijk, zegt de Heer Jezus, wat er nu met die tarwekorrel gebeurt. Die moet sterven in de aarde. Wil er veel vrucht komen? Willen er heel veel tarwekorrels komen? Dat moet nu ook met mij gebeuren. Want als die korrel niet eerst in de aarde valt, komen die 100 nieuwe korrels niet. En zo is het met mij ook. De wereld achter mij aan, ook de Grieken achter mij aan, alle volken achter mij aan, de Nederlanders achter mij aan, ook in Rotterdam al die nationaliteiten achter mij aan, jawel. Maar dan moet er eerst een stervensproces plaatsvinden. Als ik niet eerst sterf aan het kruis, dan komt er geen vrucht. Als ik niet begraven word in de aarde, dan kunnen die Grieken niet komen. En als Jezus die vraag van die Grieken hoort, valt die zaak van zijn lijden en sterven en begrafenis zomaar ineens de tere ziel van Jezus binnen. Nu de heidenen naar hem beginnen te vragen, ziet Jezus zijn lijdensuur op zich afkomen, zijn hele lijdensweg. Van deze aankomende week staat hem helder voor de geest. Afscheid van de discipelen, de worsteling in Gethsemane, de verhoren bij Annas en bij Caiaphas en bij Pilatus, de smaad en de hoon, de geeseling, de kruisiging en zijn sterven en zijn weg geworpen worden uit de aanwezigheid van Gods gunst, de toorn van God. Dat moet eerst. Willen die Grieken erbij komen? En als Jezus zo die hele lijdensweg ineens voor zich ziet, dan wordt zijn hart vervuld met verschillende gevoelens. Misschien had jij dat niet verwacht, maar onder andere gevoelens van blijdschap. Blijdschap? Als je zo lijden moet. Als het gaat beginnen, blijdschap, jawel. Want in deze weg wordt de naam van zijn Vader verheerlijkt. En de verheerlijking van de naam van de Vader, kijk, dat vervult Jezus altijd met blijdschap. En tegelijkertijd weet Jezus dat de verheerlijking van deze naam van zijn Vader ook de verheerlijking van hem, de Zoon, inhoudt. Gevoelens van blijdschap. Ja, ja, maar tegelijkertijd ook gevoelens van angst en van verbijstering over die verschrikking die hem nu te wachten staat, die over hem heen zal vallen. En wij willen vanmiddag hier in het overdenken van het woord proberen om die gevoelens van Jezus te peilen. Wat was er in het hart van Christus, zodat wij weten wat de Heere Jezus waard is. En zodat wij hem na deze dienst, naar wij hopen en van de Heilige Geest verwachten, Jezus beter begrijpen. Dat wij beseffen dat hij voor ons dat bittere lijden is gegaan. Dat hij voor ons die verheerlijking van die naam van zijn Vader wilde bewerken. En dat wij ook, ziende op die gevoelens van Jezus en de worsteling van onze zaligmaker, ook onze eigen situatie beter mogen doorzien. Want u hebt waarschijnlijk wel begrepen bij het lezen dat in de verzen 25 en 26 die tussen die woorden over de verheerlijking ingeschreven staan, Jezus zegt, en wat nu met mij gebeurt, dat sterven in de aarde, dat afstand doen van het leven, dat zal ook in het leven van mijn volgelingen plaats moeten vinden. De dienstknecht is niet meer dan zijn heer. Wie zijn vader of zijn moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Wie zijn eigen leven krachtig vasthoudt, die zal het verliezen. Maar wie het verliest, ja, die zal het vinden in de eeuwigheid. En die zal het ontvangen van mijn Vader in de hemel. En die zal de eer van mijn Vader ontvangen. De volgelingen van Jezus achter de meester aan. Christenen kunnen Jezus nooit volgen als ze niet eerst begrijpen wat de meester doet en meemaakt. Nou, het eerste gevoel waar Jezus uiting aan geeft is een grote gevoel van ontroering. Nu is mijn ziel ontroerd. Het Griekse woord wat daar staat, dat wordt door de evangelist Johannes ook gebruikt als hij de geschiedenis beschrijft van het sterven en het graf liggen en de opstanding van Lazarus. Namelijk als hij de emoties van de Heer Jezus aan het graf beschrijft. Hij schrijft dan: en hij ontroerde zichzelf. Dat is datzelfde woord. En het zou de Heer Jezus in de aankomende dagen nog een keer overvallen. Namelijk op het moment dat hij aan de paasmaaltijd ertoe komt om tegen Judas te zeggen: wat gij doen wilt, doet haastig. Een diepe ontroering in de geest. En dan heel teer. Als dan discipelen beginnen te begrijpen dat het niet goed zal gaan in deze nacht. Dat ze Jezus kwijt zullen raken. Dat hij gevangen genomen zal worden. Dan zegt Jezus: uw ziel worden niet ontroerd. Weer datzelfde woord. Gelooft in mij. Gelooft ook in het huis van mijn vader. Want daar zijn veel woningen. Zo niet, ik had het u gezegd. Jezus neemt die ontroering op zich. Opdat wij ervan gevrijwaard zullen blijven. Nu is mijn ziel ontroerd. Gemeente, we moeten dat woord ontroerd proberen maximaal te begrijpen. Ontroerd. Dat woord wat hier staat, dat is maar niet het wegpinken van een traantje. Als je een beetje aangedaan bent tijdens een kerkdienst misschien. En het is zelfs niet het verdriet dat je kan overvallen tijdens een begrafenis. Nee, het gaat nog veel dieper. Het woord heeft te maken met het inzicht van Jezus in de werkelijkheid van zonde en genade. Nee, laat ik het nog wat anders zeggen. Jezus kent de schuld van ons mensen. Kijk, Jezus weet hoe zwaar de zonde weegt. Anselmus heeft eens tegen zijn bestrijders gezegd, wat met betrekking tot zijn verzoeningsleer: jullie weten nog niet hoe zwaar de zonde weegt. Nou, ik denk dat Anselmus dat ook wel tegen ons zou kunnen zeggen. En misschien heeft hij dat ook wel van zichzelf beleden. Eigenlijk weet ik het ook nog niet. Hoe zwaar weegt de schuld? Wel, Jezus, die wist hoe zwaar de zonde weegt. Hij weet hoe ernstig zijn vader het overtreden van zijn heilige wet opneemt. En de Heer Jezus beseft, omdat hij de tere ziel van een heilig mens, van een zuiver mens, van een rechtvaardig mens in zich heeft, en tegelijkertijd dat hij het heilige en het diepe inzicht van de Zoon van God heeft, weet Jezus hoe kwaadaardig de opstand van de mens tegen God in het paradijs was en nog is. En de Heer Jezus, terwijl hij zo wandelt op de aarde, komt hij dagelijks met die kwaadaardigheid in aanraking. Bijvoorbeeld dat woord van die fariseeën, die afgunst, zie je wel, de hele wereld gaat hem achterna. Wat een haat tegen Jezus. En die kwaadaardigheid, die is sinds de val in het paradijs niet afgenomen. Dat je dacht, geleidelijk aan dempte dat wel een beetje met het verleden tijd. Nee, die kwaadaardigheid is in de loop der eeuwen toegenomen. Ik denk dat onze tijd dat ook weer opnieuw onderstreept. Die botte vijandschap tegen de naam van God en tegen de naam van zijn Christus. Die botte vijandschap die in die woorden van de fariseërs hoorbaar worden, die zakt zomaar ineens als het ware over Jezus heen. En hij voelt het. Die kennis, die wordt door hem beleefd. Wel, dat is het wat hij met dat woord ontroering uit. En om er nog iets meer, iets anders over te zeggen, nog eens een andere kant van die ontroering te bekijken. Jezus weet dat hij geroepen is om deze vijandschap die op zijn vader en op hem en ook op de Heilige Geest gericht is, te doden. Ik ben geroepen, weet Christus, om deze vijandschap te lijf te gaan en de doodsteek te geven. Maar Jezus weet dat hij ook geroepen is wat die vijandschap betreft, om de schuld van die vijandschap te betalen. De verontwaardiging van mijn vader weet Jezus en stemt hij in. Over de opstand tegen God is rechtvaardig. En die gerechtigheid van mijn vader mag haar deel ontvangen, moet haar deel ontvangen. Het gaat immers om de heerlijkheid van de Vader. Die naam van de Vader, ja, die moet geheiligd worden, die moet groot gemaakt worden. Die naam van de Vader, die is alles waard. Tenminste, voor de Heer Jezus wel. Hij staat daarvoor, hij leeft daarvoor, hij strijdt daarvoor. U begrijpt, hier stuiten we ook op de liefde van Jezus en het respect van Jezus voor zijn Vader. En wie het evangelie van Johannes kent, en ik denk dat u toch ongeveer wel weet wat erin staat, die weet dat je in dat evangelie daar steeds op stuit. Die liefde van Jezus voor zijn vader, dat respect voor zijn vader, die onderworpenheid aan zijn vader, maar ook die instemming met de wil van zijn vader, die passie om altijd te doen wat de vader van hem vraagt. Dat heeft zijn hele leven richtinggevend en motiverend gewerkt. Zijn hart is helemaal met het hart van zijn vader vervuld. Hij is immers ook in eens wezens met de vader. Nee, er is niets in het hart van Jezus dat in conflict komt of is geweest of zal zijn met het hart van zijn vader. En daarom weet hij zich juist zo geroepen om die eer van zijn vader te verheerlijken, voor die eer op te komen, om voor die eer te strijden. En daarom weet hij zich ook geroepen om dat geschil dat er is tussen God en mens te slechten, dat het geschil overgaat en dat het waar mag zijn, ziet de gehele wereld voor God. Maar ja, om dat te volbrengen, dat is een zware last die op de schouders van de Heere Jezus ligt. Jezus weet heel goed dat hij het slechts door de dood kan volbrengen. Dat hij als een tarwekorrel in de aarde moet vallen. Dat hij in die dode akker gezaaid moet worden. Maar bovenal dat aan dat zaaien de diepte van de schuld en het betalen van de schuld vooraf zal gaan. Hij kent het heilig recht van God door en door. En dat staat zomaar ineens voor de Heere. Dat toont zijn grimmigheid aan hem. Jezus ziet als het ware hier ook al de gifbeker uit Gethsemane voor zich staan. De toorn van God. Mijn zoon, die beker voor u, drink hem. En dat raakt Jezus' ziel. En dat ontreddert hem. Ja, die vraag van die Grieken heeft hij wel gehoord. En hij wil die Grieken ook graag in zijn discipelschaar opnemen, wat dacht hij? Zoals iedereen vanmiddag, zoals u hier zit, of zoals u misschien op een andere wijze naar deze woorden luistert, wil opnemen in de discipelschaar. U wordt hartelijk uitgenodigd, nee, meer dan dat. Jezus staat met zijn handen wijd uitgebreid om u te vergaderen. Kom en voeg u tot de discipelen van mij. Want hij wil het meest verharden en verstokte hart van de grootste zondaar in die discipelschap opnemen. Zelfs die boze en die harde fariseeën die Jezus haatte, die wil hij in zijn koninkrijk opnemen. Dat gaat hij ook doen. Ook uit de fariseeën waren daarna de Pinksterdag velen die ook christen werden. Maar het zal de Heer Jezus zelf alles kosten. Jezus ontroert. Begrijpt u iets van die ontroering van onze zaligmaker? Hij was eigenlijk de vraag of u de gruwel van de wereld kent. Dat is eigenlijk de vraag, hoe kijkt u, hoe kijk jij naar een mens? Wat vind je ervan? Ken je de nood waarin wij mensen leven, de zonde, de schuld, de vijandschap, ver bij God af zijn, de dood, de duivelse werkelijkheid, gebonden zijn in de macht van de zonde, de dood die ons alle te pakken heeft en waar niemand zich aan kan onttrekken, de dood die als een doem over ons godloze bestaan ligt en waarvan je ook zeggen moet als je eerlijk bent: ik ben er schuldig aan, ik ben er verantwoordelijk voor. En die haat van die fariseeën, weet je, ja, het is schande dat ik het zeggen moet, maar het is waar, die komt mij niet zo onbekend voor, die haat. Die ken ik in mijn eigen leven, in mijn eigen hart, die hoogmoed. Wat vind ik het belangrijk dat ik geëerd word, de eer van mensen, oh wat geniet ik ervan. Maar daarin roof ik de eer van God. Ik heb oorzaak gegeven, ik voor de ontreddering van Jezus. Mijn ontreddering. Nu is mijn ziel ontroerd. Gemeente, dat is de ene kant van de gevoelens van Jezus. Maar hij uit in één zin ook nog iets anders. Hij spreekt gelijk weer door. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Vader, laat het maar niet doorgaan. Dat is te erg. Trek me tot u. We moeten natuurlijk goed naar deze vraag van Jezus luisteren. Waarom stelt hij die? Gemeente, mijn inziens is het een retorische vraag. Of misschien nog beter een didactische vraag. Een vraag die de discipelen en de scharen die het ook hoort, en u vanavond die het ook hoort, bij de gemoedsgesteldheid van Jezus wil betrekken. Jezus zegt: zal ik maar vragen, Vader, verlos mij uit dit uur. Zal hij, die zo goed weet wat hem te wachten staat, zich maar niet terugtrekken? Zal ik het maar niet doen? Laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat is toch een gedachte die te begrijpen zou zijn. Trouwens, het zou toch ook niet oneerlijk zijn. Jezus is toch niet verplicht zich in het geweld van onze verloren leven te storten. Dat zullen we toch ook nu vanavond aan hem moeten belijden. Heer Jezus, het is waar, u bent niets aan ons verplicht. Wij hebben geen recht op u. U bent hoe dan ook, wat u ook doet of gedaan hebt of zult doen, rein van ons bloed. Wij hebben niets. Maar luister wat Jezus zegt. Zal ik het doen? Wat dacht je? Hierom, juist hierom, ben ik in deze uren gekomen. Ik ben nergens anders voor op de aarde gekomen dan om juist deze verschrikking mee te maken. Dat lijden dat aanstaande is, dat is het hoge doel waar ik voor gekomen ben. Ik ben namelijk gekomen, weet u, om verheerlijkt te worden, om opgeheven te worden van de aarde, om tot een spot en een hoon van mensen en van duivelen te hangen aan een kruis. Ja, dat is het doel van mijn komst. Maar beter geformuleerd. Ik ben gekomen aan dat kruis om een offerande te zijn voor de zonde. In mijn opheffing van de aarde ga ik laten zien hoe heilig mijn Vader is. En ook hoe toornig hij is over al het kwaad. Misschien heb je er ook wel van last van, dat je je aan zoveel dingen kunt ergeren. Aan ergeren, aan dingen die je niet kunt begrijpen. Waarom zijn die rampen er nou? Hoe kan dat nou? Of waarom doen wij elkaar zulke verschrikkelijke dingen aan? Waarom zijn er ziekten die wij elkaar niet gunnen? En het gevaar is niet denkbeeldig dat wij God tot verantwoording gaan roepen. Maar wij, komt u eens eventjes. Hoe kan dat? Wij geven zo gemakkelijk de Heer de schuld. Maar als we dat doen, dan hebben we onvoldoende oog voor de betekenis van Jezus' lijden. Als hij lijdt aan het kruis, dan maakt hij zijn Vader groot. Dan laat hij zien dat niemand zo verschrikkelijk verontwaardigd is over de zonde als juist de Heer. Nee, de Heere God is er niet verantwoordelijk voor. Hij doet aan die gruwelen niet mee. Wij doen er aan mee. Wij doen het. Wij hebben alles verdraaid. Oh, natuurlijk weet God ervan. En zeker gaat er niets buiten hem om. Dat is ook zo. Maar aan de opstand tegen hem heeft God geen deel. Hij is er niet verantwoordelijk voor. Maar wonderlijk genoeg, hij neemt in deze zaak zijn verantwoordelijkheid wel. Hij zendt zijn zoon. Jezus is in het uur van de dood gekomen, omdat hij nergens anders voor gekomen is. Kijk, en daarom vraagt Jezus niet: Vader, verlos mij van dit uur. Hij wil dat niet vragen. Jezus wil helemaal niet verlost worden uit dat vreselijke uur. Hoewel hij heel duidelijk de betekenis van zijn lijden voor zich liet, en als mens ervoor terugschrikt en er geheel ontredderd door is, wil hij toch niets anders dan dat uur van het lijden beleven. Jezus geeft zich. De eer van zijn Vader vordert het. De grootheid en de heiligheid van God vragen ernaar. En Jezus zet zich daar helemaal voor in. Want hij wil niet anders dan die verstrooide Grieken die hem vragen: wij willen ook achter u aan, ook inderdaad een koninkrijk opnemen. Kijk, en dat kunnen we duidelijk merken aan het gebed dat Jezus dan uitspreekt. Vader, verheerlijk uw naam. Nee, Jezus vraagt niet om de opheffing van zijn zending. Hij vraagt juist om de voortzetting van zijn zending. Er is een grote liefde tot zijn Vader en de wereld in zijn hart. Hij zoekt om die wereld op te heffen tot de heerlijkheid van zijn Vader. Hij wil die diepe kloof die door u en door mijn zonde is gekomen wegnemen. En hij werpt zich in die kloof. Hij werpt zich als graan in de aarde. Hij geeft zich in de dood. Hij weet dat hij sterven gaat. Maar hij doet dat met een heerlijk doel. Namelijk dat deze korrel zich zal vermenigvuldigen tot een ontelbaar getal. Zodat er uit alle volken zullen komen. Zodat de Grieken bij hem welkom zijn. Zodat er redding zal zijn en vernieuwing door hem. Zodat goddeloosheid zal worden gestopt. En mensen behouden worden. Ja, daar is God de Vader het helemaal mee eens. Dat is inderdaad wat het hart van de Vader verheugt. Want als Jezus dat korte gebed naar hem de hemel richt, dan antwoordt de Vader direct: die verheerlijking van mijn naam, mijn kind. Ja, dat zit God. Daar doe ik aan mee. Die naam die heb ik verheerlijkt en die naam die zal ik wederom verheerlijken. Hij heeft die naam verheerlijkt. Hoe dan? Wel, reeds door zijn zoon te sturen. Jezus heeft door zijn werk op aarde laten zien God omging. Hij was op deze aarde helend bezig en genezend bezig. Daar zat een arme blinde en hij zag. En daar zat een kreupel en hij liep. En daar was een melaatse en hij was rein. En daar was er een in de macht van de boze gebonden die niet eens meer wist wie die zelf was. En hij werd ontbonden, hij was vrij. En daar was er een gestorven en begraven. Weg die steen, Lazarus, kom uit. En hij leeft. Ja, hij redde uit de dood. Zijn liefde ging juist uit naar die armen en naar die ellendigen. Naar die geen helper hebben. Hij zocht verschoppelingen op en hij trok zondaren tot zich. En daar waar mensen geen kant meer op konden. Helemaal vastgelopen waren met hun eigen leven. Daar was Jezus. Ja, daar was hij. En daar is hij nog. In zijn bewogenheid, in zijn liefde. En het was de verheerlijking van Gods naam. Zo toonde hij de wil van de Vader en de daad van de Vader. En het verlangen van de Vader en de belofte van de Vader. Inderdaad, die wereld komt achter ons aan en die wereld zal zuiver worden. En de meest verstokte zondaar is welkom. Gods liefde straalde door dat leven van Jezus heen. Die naam heb ik verheerlijkt. En die naam zal ik wederom verheerlijken. Komt goed, mijn zoon. In het voltooien van uw werk, Heer Jezus, gaat de Vader voort in het verheerlijken van zijn naam. Juist dat bittere lijden van Jezus, dat komt de rijkdom van Gods naam te openbaren, een licht voor de wereld in het lijden van Jezus. Zowel de zuiverheid van Gods heiligheid als de liefde van zijn hart toont Jezus in het hangen aan het kruis. Zijn toorn en zijn genade worden zichtbaar. En wie het oog voor heeft, ziet de liefde Gods schitteren aan het vloekhout. Er is geen verschil in intentie tussen de Vader en de Zoon. Ze zijn het helemaal eens. Zo was het trouwens allemaal, altijd, helemaal eens zijn. En dat is onze zaligmaker. En dat is onze God en Vader. U houdt toch wel van hem. En jij wilt toch ook niks anders dan hem in je hart sluiten. Geweldig. Wat een God. Maar daar moet ik tot slot toch nog iets aan toevoegen. Nog even terugkomen op die versen 25 en 26. Die versen maken duidelijk dat christenen Jezus' hart moeten begrijpen. Moeten doorgronden wat hem ten diepste bezielt. En daarom proberen wij vanavond zijn gevoelens te verstaan. Maar nu wij. Ik zou het zo willen zeggen. Wij moeten met onze gevoelens bovenop het hart van Jezus vallen. Die passie van Jezus voor de naam van God. Kijk, dat zou ook in ons hart moeten leven. Het leeft misschien wel in uw hart. Dat u zegt, ja, dat is het nou net. En bij jou ook wel. Hij zegt, die naam van God, daar heb ik alles voor over. En die verontwaardiging van de Vader en de Zoon over de bevuiling van hun heilige naam. Ja, daar kan ik me ook zo over opwinden. Vooral dat ik daar ook aan meedoe. Levende christenen zijn het met de Heere eens. Nou kan je dat natuurlijk mooi zeggen op een kansel. En u stemt het natuurlijk in. Maar moet dat dan niet concreet gestalte krijgen in je dagelijks leven? Wat is het anders waard? Wij moeten dan toch ook heel concreet, want dat bedoelt de Heer Jezus toch wel, bereid zijn om als het nodig is voor de eer van God ons leven te geven. En daar hebben wij best een probleem mee. Laat ik zeggen dat ik dat ook heel moeilijk vind. Die liefde voor onszelf, die is zo groot. Die staat ons vaak zo in de weg. Hoe kom je erbij? Och, laat in elk geval op deze zondag de Heer Jezus voor ons een lichtend voorbeeld zijn. En mogen op deze dag en de rest van de week en misschien voortaan in uw leven de overgave van Jezus inspireren tot echte navolging. Nee, dat is geen baan waar je zelf veel voor jezelf mee zult verdienen. Het is een leven van loslaten, het is een leven van geven, het is een leven waarin je niets overhoudt. Je hebt jezelf voor anderen weggegeven. En dat is best heel moeilijk. Dat gaat tegen ons hart in. Dat kunnen we niet in eigen kracht. Dat kunnen we helemaal niet. Er is niets in ons wat daarnaar haakt. Slechts door de Heilige Geest, door de Geest van Christus zal het kunnen. De Heilige Geest die Jezus in de volheid mocht bezitten. Die Heilige Geest die hem leidde, die hem stuurde en die hem deed volbrengen. Ja, die mogen ons ook sturen, die wil ons ook sturen. Die is ons toegezegd als gemeente des Heren, zodat wij in de ware navolging achter Jezus aangaan. Maar jij zegt, wat doet de Heilige Geest tot dan? Wel door eerst onze ogen te richten op Jezus. Dat hij zegt, kijk nou eens naar hem. Zie je dat nou? Mooi hè? Nou, zo word je vervuld door de Heilige Geest met het voorbeeld van Jezus. Die restloze overgave van Jezus, die is inspirerend. Nee, Jezus deed het niet gemakkelijk. Hij werd diep ontroerd in de geest. Hij was de ontreddering nabij. Maar hij aarzelde niet. Hij zou zichzelf opofferen ten behoeve van verloren mensen. En de toekomst van God en het heil van de mensen motiveerde hem om zichzelf te geven. En dat gaf Jezus zelfs op dit moment, terwijl dat bittere lijden over hem heen begint te vallen, vreugde in zijn hart. Voor de vreugde die hem voorgesteld is, heeft hij die schande veracht. In zijn grote liefde zocht hij mensen waar ze waren. In de dood. En zo ging hij de dood tegemoet. En laten wij nu ons vanavond en alle dagen van ons leven ons laten beschijnen door het licht van Christus. En misschien denkt u wel, maar hoe moet ik dat morgen nu concreet doen? Hoe breng ik het over op mijn medemens? Ik heb toch ook een taak voor collega's en vrienden. Ik moet getuigen van mijn geloof, maar ik weet niet hoe dat kan en hoe moet ik deze preek daarin integreren? Dan mag u zich toch ook ontspannen. U hoeft helemaal niets te doen. U mag het leven van Jezus inademen. Doet u dat maar. Inademen. Wie Jezus is. U mag zich verbazen over zijn liefde. U wordt geroepen hem te aanbidden en lief te hebben. En als u zich zo vergaapt, al inademend, aan Christus God toegewijd bestaan, en dat in uw hart meedraagt, dan zeg ik u, als je ingeademd hebt, dan adem je vanzelf ook weer uit. Dan komt het wel naar buiten. Dan doe je wel afstand van je eisen. Dan schenk je jezelf wel weg. En dan vind je vrede in je ziel. En die vrede zal ongetwijfeld van je afstralen. Je bent een nieuw mens geworden. Je bent het beeld van Jezus. Ja, dan verheerlijken wij God. Dan prijzen we hem aan. En dan leven we voor hem. Zijn licht straalt over ons. Zijn licht straalt door ons. En dan komt er eens een dag. Aan de poort van het koninkrijk. Misschien dat het al spoedig komt. Bij de deur van de hemelpoort, daar staat hij. Onze zaligmaker die ons zo uitnemend heeft lief gehad. En die ons hart gestolen heeft. En hij zegt, kom in. Want in uw leven is de eer van mijn vaders naam zichtbaar geworden. Amen.